onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 26 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 26, de eerste vier versen. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de eerste brief van Paulus aan Timotheus en daarvan het zesde hoofdstuk, de vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Timotheus 6. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij geloofd, gelovig en geliefd zijn als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, want wij hebben niets in deze wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niets kunnen daaruit, iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, zullen wij daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoekingen, in de strik en in vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vlie deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle ding levend maakt en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht, amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten, dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gane mededelende zijn en gemeenzaam, leggende voor zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommige voorgevende zijn van het geloof afgeweken, de genade zij met u. Amen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij dus hier een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is er alles niet gepasseerd in deze wereld sinds gij de aarde en hemel en mensen heeft geschapen? Wat is er allemaal niet voor een ongerechtigheid gepasseerd en nochtans hebt gij uw welbehagen in Christus uitgevoerd, beginnende bij Adam en Eva, de belofte, de moederbelofte, vermaakt in Christus en vervuld door Christus, door de geest van Christus, waarmee gij voortgaat tot aan de volleinding der wereld. Want wat de duivel ten kwade heeft bedacht, heeft u ten goede bedacht. Johannes was wel verbannen naar Patmos, maar daar mocht hij heerlijk openbaring ontvangen. En daar mocht hij de woorden Gods opschrijven in een boek, het welk geschreven is voor de kerk van alle tijden en plaatsen. En niet alleen om die te lezen, maar om ook die te leren. De kerk worden van Christus. En wat is het nou alles geworden? Hier, elke kerk heeft zijn eigen orde. En elke leraar heeft zijn eigen leer. Het is alles afgeweken van het ware geloof, van de ware geloofsleer. Hoewel gij altijd uw kinderen en knechten behoudt tot aan de volleinding der wereld, zoals gij hebt beloofd, zoals gij uw discipelen hebt beloofd. En hoewel zij de volleinding der wereld in de tijd niet zullen en niet hebben meegemaakt en niet zullen meemaken, omdat ze reeds heen gegaan zijn naar die plaats waar God is alles en in allen, zult gij dat testament volvoeren en vermaken aan uw volk en kinderen, opdat zij uw getuigen zijn, hetzij met een algemene roeping of met een bijzondere roeping. En daar is een groot onderscheid, zoals uw woord leert, want er zijn velen die zich opwerpen geroepen te zijn en van alles publiceren en nochtans uw woord verbieden zulke dat te doen, want zonder roeping zijn we niet in staat om anderen te leren. Want gij leert in uw woord dat gij die ambten geeft in de gemeente, waar zij ook verkeert, in de wildernis of in de stad of in ergens in het land. Gij hebt gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen als een die dient. Heren, zoals we hier bij elkander zitten, gij hebt het zelf gewerkt, want we hebben het niet gezocht, maar gij zondert af buiten de lege plaats, omdat gij daarvan de bewerker zijt, tot hem uitgaande, zijn smaadheid dragende. En terwijl alle kerken hier in het Westen in Lui-Lekkerland leven en zich niet bekommeren om de ere Gods, niet om de leer van Christus, maar om eigen business en kerkzaken, hoogkerkelijke uitspraken, hoogkerkelijke preken, met nochtans vrome woorden omlijst, gij weet het alles zeer wel. Het is alles waar uw volk niet meer kan verkeren, waar gij gebiedt uw volk uit te gaan tot hen buiten de legerplaats, waar die woorden zelfs ook wel in de mond genomen wordt door degene die niet uitgaan. Het is alles één grote verwarring in onze dagen, één grote chaos. Maar uw orde is onaantastbaar. Uw leiding, uw raad zullen worden volvoerd door hem die gij daartoe gesteld hebt. Christus Jezus, die de smaadheid heeft gedragen, de lasteringen. Voor Beelzebub is uitgemaakt door de vrome Joden van de steilte dreigde geworpen te worden. Omdat hij separeerde tussen het ware en tussen het schijn. Zoals ook de profeten hebben gedaan in uw naam. Om het zijn van het schijn te onderscheiden. Maar ook om te bouwen. En om alle heilige huisjes af te breken, te verwoesten, te vernielen. En dat alles op bevel van de Allerhoogste God. Heren, daarin mochten we staan. Strijden, goede strijd des geloofs. Ach, we nemen het wel in de mond, maar we weten nauwelijks wat het betekent. Want het is een strijd op leven en dood die reeds gestreden is. Anders was er geen beginnen aan. En er was er ook geen eind aan. Hij die heeft uitgeroepen, het is volbracht. Daar hoeft geen strijd meer aan toegevoegd te worden. Maar nochtans is er een lijden overig en strijd overig. En uw woord noemt dat de strijd des geloofs. Dat is een wettige strijd. Die niet goed gestreden kan worden, maar wel gestreden, wettig gestreden moet worden. Heere, gij openbaart het alles klaar en duidelijk in uw woord. Naar de mate des geloofs kunnen we het verstaan. En als we geen geloof hebben, dan zullen we het niet kunnen verstaan. Want het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar wij die geloven, is het in kracht Gods. Daar moeten we steeds weer uit onderwezen worden, uit dat woord. Uit uw enig blijvend woord en eeuwig blijvend getuigenis. En daar loopt ieder zich op de pletter die daar tegen strijdt. Want wie zal tegen God strijden en leven? Heere, gedenk uw knecht, dat gij ook deze dag mocht vervullen. Die goede tierenheid des Heren, die weldadigheden Davids, welke getrouw zijn om uw woord te mogen uitdragen. En dat het ook mag landen in de harten van uw kinderen. Niet door ons woord, maar daarin spreekt gij zelf door woord en geest. Daarin vervult gij uw eigen woorden, daarin vervult gij uw eigen zaligheid. Want het is niet onze zaligheid, maar uw zaligheid. Dat het ook gekend mag worden onder ons en vervolgen gekend te mogen worden. Om uit die kracht van de opstanding van Christus te mogen leven van kracht tot kracht. Of van zwakheid tot zwakheid. Omdat uw kracht in onze zwakheid verheerlijkt en vervuld wordt. Heren, ga de rijen nog door. En gij mocht ook kleine kinderharten aanraken. Opdat ze wederom geboren zouden worden tot een levende hoop. Opdat ze u zouden toebehoren. O grote Christus, alle schriften. Gij zijt in uw woord als de zaligmaker der wereld geopenbaard. Bij u is er geen verhindering. Er is nog plaats voor de grootste der zondaren. En de apostel Paulus getuigt ervan. Eerst de vervolger geweest van de gemeente Gods. En toen is zijn barmhartigheid geschied. Ik de grootste der zondaren, mijns barmhartigheid geschied, Heere. Dat dat onder ons gekend mag worden. Opdat we onze afkomst niet zouden vergeten. Want we zijn allemaal van nature vervolgers. Van de gemeente Gods. We zijn alle van nature vervalsers. We zijn in Adam gevallen. En die val is zo nameloos diep. Ondergrondelijk. Maar gij verheerlijkt uw genade in de diepte van ons adems bestaan in en door Christus. Verleen ons onderpand en red ons uit boze hand. Gedenk de weduwe en de wees, de zoveel wij leed en beproefde. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde een apostel, onderwijst Timotheus, dat is de apostolische leer, gelijk ook alle apostelen hebben gepredikt en in Gods woord hebben opgetekend door de inspiratie des Heilige Geestes. En er wordt zo uitdrukkelijk gewaarschuwd voor andere leringen, valse leringen. die niet overeenkomen met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En er staat vers 3, en met de leer die naar de godzaligheid is. En Paulus zegt ook in Galaten 1, vers 8 en 9, hij herhaalt het tweemaal. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Dus je moet maar niet denken dat het nou alleen van toepassing is in onze dagen. Nee, dat was al in de tijd van de apostelen was dat aan de hand. Een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren, willen verdraaien, willen vervalsen. En een apostel zegt op een andere plaats, die u ontroeren, die zal het oordeel dragen, wie hij ook zij, dus daar rekent God mee af. Als je dat profaan bezig bent te doen om het evangelie van Christus te verkeren, te verdraaien, dat is te vervalsen, ijdel of te niet maken, dan krijg je, dat doe je niet gratis. Doch al waren het ook dat wij, Paulus zet zichzelf ook onder die tucht, dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik u wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu mensen of God? Zoek ik mensen te behagen? Want zo, indien ik nog mensen behagen, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Dus hier schrijft Paulus in die eerste hoofdstuk van de Galatenbrief in het kort. Een toetssteen, een waarachtige toetssteen, waaraan je een ware en een valse leraar kan herkennen. Een valse leraar, een huichelaar, doet altijd van de zaak af. En wat is de zaak? De zaak die van Christus is. Want ze dienen zichzelf en ze zoeken niet de zaak van Christus te behartigen. Nee, die zoeken ze niet. Ze zoeken hun eigen eer, hun eigen vinsels en spinsels. Daar zijn ze nou dag en nacht mee bezig. De ware knechten van God op een woord te vangen. Zoals de fariseeën dat ook hebben gedaan met Christus. En ze zochten hem gedurig. Ze vroegen wel vrome vragen. Meester en allerlei mooie titels gaven ze hem om hem maar te vangen, om hem maar te verleiden. Dat is natuurlijk beestachtig dom om te proberen om Christus te verleiden of hij een verkeerd woord zou kunnen zeggen. Want Christus heeft geen verkeerd woord kunnen zeggen. Hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. En dat geldt ook voor de apostelen, die hebben geen woord verkeerd geleerd. Petrus is afgeweken in zijn gedrag in Antiochië toen hij veinsde met de Joden. Maar toen ondervond hij een scherpe bestraffing van zijn mede-apostel Paulus. Die in wederstand stond in zijn aangezet. U kunt dat lezen in Galaten 2. En daar legt Paulus tegelijkertijd uit. Daar legt hij ook een scherpe toetssteen aan om de eenheid des geloofs te bewaren. Dat loopt over de Heere God. De eenheid des geloofs. Eén Heer, één geloof, één doop. Als daaraan getornd wordt, dan zegt Luther, dan geeft God ons maar geen liefde. Al zal de hemel en aarde uit hun voegen raken. Dan zullen we daarvoor staan. Voor het woord van onze God. Want dat zachtmoedigheid en de liefde. Geliefde, de ware liefde heeft de waarheid lief. Dat staat in Gods woord beschreven. En dat laat de waarheid zich niet ontnemen. Nee, absoluut niet. En daartegen moet altijd gewaakt worden, want die valse leraars zijn als vossen die de wijngaard verderven. We hebben er vanochtend nog een gezien, zo'n grote vos. En maar ook die kleine vossen, dat is geen speelgoed. Want onze wijngaard heeft jonge druifjes en die eten die kleine vossen aan de kop. Of ze dreigen dat te doen. Daarom moet er gewaakt worden over de wijngaard des Heren. Dus wat het niet is, dat moet bestreden worden. Dat moet, wat het niet is, daarmee bedoel ik dat valse leraars hetgeen het niet is, doen voorkomen of dat het wel is. Wat het wel is, dat wordt belasterd en wat het niet is, dat wordt verheerlijkt. Maar daartegen heeft de Heer zijn ware geroepen knechten gesteld om al die valse leraars te bestrijden. En dat moet altijd geschieden korter de bocht. Korter de bocht. Calvijn heeft bijvoorbeeld Servet bestreden. Hij eiste niet de vuurdood, maar hij eiste wel zijn dood. En dat gold ook voor Johan van Oldenbarneveld, de raadspensionaris. Een valse, die valse leringen leerde. En die twee handen op één buik met Arminius zich openbaarde. En ook land en volk in gevaar bracht. En daartoe heeft Maurits Johan van Oldenbarneveld ter dood laten veroordelen. Met deze conditie dat als Johan van Oldenbarneveld publiek in de schuld zou komen, dan zou dat oordeel, dat vonnis niet doorgaan. Dan zou die worden vrijgesproken. Maar Oldenbarneveld kwam niet in de schuld. En in de schuld komen, publiek in de schuld komen, dat staat in geen kerkelijk woordenboek meer geschreven. Want er komt geen dominee in de schuld. Er komt geen, die komt er eigenlijk wel in de schuld. Maar ik zal u vertellen dat Gods woord en de bevinding der heiligen leren dat Gods ware volk voor God in de schuld komt. Waarachtig, Petrus kwam in de schuld. In Galaten 2. U zegt dat staat er toch niet bij. Dat staat er wel. Als je goed leest, als je oog hebt gekregen om te lezen en te verstaan, dat hij later zegt in zijn brieven, en Paulus, onze geliefde broeder Paulus, zegt dingen die zwaar zijn om te verstaan, welke de mensen verdraaien, de valse leraren verdraaien, tot hun eigen verderf. En daar was hij zelf ook een ogenblik mee bezig geweest, in zijn gedrag. Petrus heeft nooit gedwaald in de leer en in zijn brieven, maar wel in zijn gedrag. En dat werd korte de bocht hersteld, bestraft door een apostel Paulus. Dat is ook helemaal weg in onze dagen. En degenen die bestraft worden, die haten de bestraffing. En die beginnen te reageren als een stingray. Dan gaan ze van zich aftrappen en dan slepen ze er alles bij. Maar ik zal u vertellen, als je niet geroepen bent om Gods woord te preken, dan dwaal je in alles. Dat bestaat ook niet dat je Gods woord recht kan snijden. Je kan niet door het aan alle gelovigen Gods woord gaan leren. Dat verbiedt Gods woord op alle plaatsen. Want de Heer zegt duidelijk. Als Nehemia wordt geroepen om de tempel te herbouwen, stad en tempelmuur, de muur rond Jeruzalem, dan zegt Semaja, de zoon van Delaja, laat ons samenkomen in het huis Gods in het midden des tempels en laat ons de deuren des tempels toesluiten, want zij zullen komen om u te doden, zegt hij tegen Nehemia. Ja, bij nacht zullen zij komen om u te doden. Maar Jeremia, weet je wat Nehemia daarvan zegt? Ik merkte en ziet, God had hem niet gezonden. Die Semaja, die zei zomaar wat. Maar Nehemia, dat was een wakende stadhouder, een stedenhouder, een knecht van God. En die had dat gelijk door, want ik merkte dat God hem niet gezonden had, maar hij sprak deze profetie tegen mij, omdat Tobia en Sambalat hem gehuurd hadden. Kijk, er zit altijd valse oogmerken zitten erachter. En hoeveel keren heb Jeremia dat niet moeten profeteren tegen die valse leraars? Je ziet het ook in Jeremia 29, omdat Semaja uw lieden geprofeteerd hebt, daar ik hem niet gezond heb, dat zegt de Heer zelf, en heeft gemaakt dat gij op leugen vertrouwt, daarover zal de Heer bezoeking doen, over Semaja en over zijn zaad. En hij zal niemand hebben die in het midden deze volks wonen, en zal het goede niet zien dat ik mijn volk doen zal, spreekt de Heer. Dus dat wordt wel bezocht, die valse profetieën, ook al zijn de woorden overeenkomstig Gods woord. Daar hangt een prijskaartje aan. En dat heb ik deze morgen u te prediken in naam van mijn zender. Want iedereen, je krijgt tegenwoordig steeds meer van die publicisten. En als je ze dan beproeft, dan komt het er wel uit. Dat ze geen roeping hebben. En dan zeggen ze ook nog, ja, ik doe het krachtens het ambt alle gelovigen. Maar dat is in Gods woord verboden. Gods woord verbiedt niet dat een kind van God evangeliseert, want die Samaritaanse vrouw die begon ook te evangeliseren. Kom, ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Maar zij begon niet te leren. Dat is heel wat anders. We lezen ook na de vervolging in Jeruzalem, na het heilsfeit van Pinksteren, dat de 70 die de Heer Jezus, want de Heer Jezus had meer discipelen dan 12, 12 apostelen en de 70 discipelen die hij tevoren had uitgezonden, die werden verstrooid en die verkondigden het woord. En dan staat er direct, lees handeling 4 maar, en dan staat er direct achteraan, en Filippus was in de stad Samaria en hij verkondigde Christus. Dat ziet op het leren. Om Christus en die gekruisigd. Christus, Paulus zegt, ik wens niets anders te weten dan Christus en die gekruisigd. Maar die beunhazerij op geestelijk gebied, zonder roeping te gaan leren. Nou, als je zonder roeping gaat leren, dan weet je niet wat je leert, nog wat je bevestigt. Dan is het maar de blinde leidt de blinde en dan vallen ze beiden in de gracht. Want dat loopt altijd slecht af. Dat kan een tijdje kan het iets lijken, want die valse leraars in de gemeente van Galaten, die hadden ook die Galatiërs, die pas bekeerde gemeente die onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen was. Die hadden zich laten verleiden om die ingekropen valse broeders, daar moet je altijd op letten. Ze kruipen in, ze kruipen van bezijde in en ze doen net alsof ze gelijken zijn. Die valse apostelen, die wedijverden met Paulus om ook een apostel te zijn, om zich ook voor een apostel uit te geven, zoals Hananië zich voor een profeet uitgaf, maar het niet was. Valse profeten, zegt de Heer. Door heel het woord heen kom je dat tegen. De beunhazerij van Simon de Tovenaar werd zwaar bestraft door Petrus. Filippus had het nog niet eens zo in de gaten. Hij was zelfs door Filippus gedoopt, Simon de Tovenaar. En toen Petrus moest eraan te pas komen om Simon de Tovenaar te ontmaskeren. En dan ziet Simon de Tovenaar dat de apostelen met de handoplegging, daar kwam de Heilige Geest in mee. Ontvingen ze de Heilige Geest en Simon de Tovenaar wou die gave om de geest te geven, wou die voor geld kopen. Maar toen stond Petrus op en dat liep allemaal over de ere Gods hoor, want daartoe heb de Heer ook zijn knechten gesteld om in die bressen te gaan staan. Toen stond Petrus in de bressen en toen zegt hij tegen Simon de Tovenaar, ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en een samenknoopsel van ongerechtigheid. Uw geld zijn met u ten verderve. U ziet, door heel het woord heen, om die valse leraar te wederstaan, dat hoort bij een roeping Gods. Als je het woord uitdraagt, dan hoort, en er hoort man en paard bij genoemd te worden. Je kan niet dat algemeen maken, nou er zijn zoveel valse leraars in onze dagen, en je noemt daarbij nooit een naam, dan weten de mensen nog niks. Dat moet de gemeente bekend gemaakt worden, opdat die gemeente zou gefundeerd zijn en worden in die leer van Christus. En niet af zouden wijken ter linker of ter rechterhand. En daar moet altijd bewijsvoering, schriftuurlijk bewijsvoering, moet eraan te pas komen. Je kan niet zeggen van nou, dat wordt er niet mee bedoeld, of daar ben ik het niet mee eens, zonder dat je dat bewijst. En wat is nou preken anders als de schrift te laten spreken? De schrift bewijst zichzelf. Dat is preken. Dat is Gods woord preken. De schrift met schrift vergelijken. We hebben het gezien over de bekering van Jacob. En er wordt zoveel over gefilosofeerd. Want ik heb eens die boeken van professor Graafland verschillende keren doorgelezen. En daar passeren bijna alle bekende theologen vanaf de reformatie de revue. En hoe die elkaar ook, die foederaal theologen zoals Fuchsius en Witsius, en hoe die ook de leer van de reformatie tegenspreken, u moet het zelf maar onderzoeken, ik ga dat nou niet verklaren. Wij hebben het woord te prediken, ik hoef Kolbrugge niet te preken, ik moet het woord prediken, maar daarin zie je hoe ze door de tijd elkaar hebben tegengesproken, ook tegen het woord ingesproken, met een conclusietheologie. Nou, daar kan ik niks mee. Daartoe heeft God me niet geroepen, predik het woord. En als het niet met de gezonde woorden van de Heer Jezus overeenkomt, dan hebben we dat te verwerpen. Met het woord, niet met je eigen opinie. He, want er zijn van die publicisten, he, die zeggen, ja, naar mijn bescheiden mening, daarmee bewijst men dat men niet geroepen is. En als je niet geroepen bent, dan ben je onbekwaam en dan is het verboden om anderen te leren. Zo waarachtig als Gods woord waar is. Nogmaals, het betekent niet dat als je door de Heere bekeerd wordt, dat je dan je mond moet houden. Dat kan geen eens. Want als je vervuld bent met de Heilige Geest en de liefde Gods, dan is het als een bron dat zich uitstort op de velden, maar altijd wel op de plaats waar de Heer je hebt gesteld. Die Samaritaanse vrouw, die heeft geen website gebouwd of boeken uitgegeven. Nee, dat komt een vrouw niet toe. En al die publicisten in onze dagen zonder roeping, dat zijn allemaal vrouwen, hè, vrouwkens die leren en nooit tot de kennis der waarheid komen, zegt Gods woord. Want je moet ze maar eens beproeven. En dat moet ook, hoor. Dat moet ook. Kijk, hier. Wat een apostel Paulus Timotheus onderwijst. Hij zegt, Timotheus, wees erop bedacht dat indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de verzonden woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die in alle godzaligheid is, die moet je bestrijden. U zegt, dat staat er niet bij, maar dan heb je Gods woord, dan weet je Gods woord niet te lezen. Die is opgeblazen, dus Timotheus werd ervoor gezet om daar tegen te getuigen. Die is opgeblazen en weet niets. Paulus zegt niet, die weet maar weinig, dat zegt hij niet. Nee, hij zegt, die weet niets. Hoewel hij zichzelf wijs houdt en gaarne voor wijs zou gehouden worden, Paulus die snijdt dat in één keer af, hij zegt, die weet niets. Helemaal niets. Die kan geen één goed woord spreken. Die kan geen één woord recht spreken. Paulus snijdt dat allemaal af. En dat doet de Heilige Geest. Want de Heilige Geest spreekt hier bij monden van Paulus. Als je zo Gods woord niet leest, dan hou je Gods woord niet voor Gods woord. Dan zeg je, ja, Paulus zegt en die zegt. En nee, de Heilige Geest spreekt hier door middel van Paulus. En zo moet je het hele woord lezen. Gods woord is door de Heilige Geest geïnspireerd. Woord voor woord, hoor. En nou is de Statenvertaling maar een vertaling. Maar we kunnen ook onderzoeken hoe het in de grondtekst staat. Dat kan je onderzoeken. En dat hebben we ook te onderzoeken. Want een vertaling mag je zomaar niet bloot aannemen. Hoewel de Statenvertaling een vrij betrouwbare. We kunnen wel zeggen, de meest betrouwbare vertaling is die in de wereld bestaat. En dat is... ook in buitenland en door velen is dat erkend, dat de Statenvertaling de meest betrouwbare en de meest beste vertaling is die er bestaat. En hoewel er in de Statenvertaling ook nog fouten zijn, maar ze zijn in onze dagen niet meer in staat om die te herstellen, want met die herziene Statenvertaling is heel de boel vervalst. Dat is geen Bijbel, dat is een evangelie naar de mens geworden. Ik kan daar nou verder niet op ingaan, maar Paulus, de apostolische leer snijdt alles af, die andere leringen, dat andere evangelie, dat wordt allemaal afgesneden en daar mag de gemeente Gods, die moet erop bedacht zijn, die mag zich daar niet door laten verleiden en dat het gebeurt, dat bewijst de brief van de Galaten. Hoe zijt gij toch zo betoverd, zegt Paulus. Gij uitzinnige gelaten. Nou, die bestraffing die loopt er ook niet om. Tegenwoordig is het allemaal zoete lieve Gerritje. En iedereen mag leren wat hij wil. Oh, jij denkt er zo over en ik denk er zo over. We hebben dat gezien met die Van de Hoeven. Hij reikt Roos weer de hand. Hij noemt hem geen valse leraar. En wat heeft Roos gedaan? Want dat moet publiek, preken zijn moet publiek genoemd worden. Roos, die heeft de staat aangetast van Jozef en Maria. Maria die gezongen heeft, mijn ziel maakt groot de Heer en mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig maken. Roos zegt, dat heeft nog niks met de ware bekering te maken. Maar weet je wat zo'n man dan doet? Die tast het werk van de Heilige Geest aan. En die Van de Hoeven zegt, dat hij is toch, hij is geen valse leer, hij is geen ketter, want hij leert de dood in de mens en het leven in Christus. En ondertussen tast hij het zaligmakende werk van de Heilige Geest aan. Dan ben je absoluut een ketter. Want dat gebeurt niet met een... Kijk, je kan allemaal wel eens een uitspraak doen. En ook Gods ware knechten kunnen wel eens een uitspraak doen. Maar dan moet je het terugnemen. Die niet overeenkomt met Gods woord. Dan moet je het terugnemen. Nou gaat het niet over om woorden te wegen. Want kijk, dat is echt duivels hoor. Als ze woorden gaan wegen, degene die de rechtvaardigen veroordelen om een woord. Dat deden de farizeeën bij de Heer Jezus ook. Dat zijn complete duivels. Ook hoe vroom ze ook voor de dag komen. Die worden ook hier afgesneden, want die leren altijd een andere leer. En die is opgeblazen en weet niets. Dus als het werk van de Heilige Geest wordt aangetast, verdacht gehouden, gelasterd. Nou, dat neigt naar de zonde tegen de Heilige Geest. Dat zal ik u vertellen. En dat heeft W. Rosa Dorenspijk gedaan. En dat doet hij gedurig. Dat doet hij al heel zijn leven. Dus dat is niet zeg maar een incidentele uitspraak. Nou. Dat doet hij al heel zijn leven. Want zover ken ik hem. En dat zijn de ketters in onze dagen. Nou, er zijn er veel meer. Want wat zijn eigenlijk geen ketters? Wat is een ketter? Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Je kan natuurlijk vroom preken. De wet tot verdoemenis zelfs. Dat wordt in onze dagen niet meer gedaan. Want de wet is een regel des levens geworden. Nee, hè, je kan de dood in de mens zeggen met woorden. En het leven in Christus. En nochtans het werk van Christus aantasten. Dan zoek je niet hetgeen van Christus is, maar dan zoek je je eigen Heer. Dan zoek je iets nieuws te brengen. Want dat komt niet voor in Gods woord. En als dat niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Die is opgeblazen. Dat noemt Paulus opgeblazen ballonnen. En hij weet niets. Hij prikt ze met een naald van Gods woord in één keer lek. Bam, boem, weg. Zo korter de bocht gaat Paulus, en het wordt wel veelvuldig in Gods woord, wordt het ter sprake gebracht. Die valse leraars. Hoe die te werk gaan, hoe listig die te werk gaan, van bezijde ingekropen. En zulke mensen worden de hand gereikt. En het zijn geen ketters, want als burggraaf, mijn naam doet niet de zaak hoor, mijn naam is al lang vergaan, maar het wordt zo gezegd door anderen. Als burggraaf Roos een ketter noemt, dan is Kolbrugge ook een ketter. Als je die vergelijking maakt, dan ben je een duivel. Dan ben je absoluut een duivel. Dan ben je hetzelfde als Simon de Tovenaar. Waar tegen Petrus gezegd heeft, gij zijt in een gans bittere gal, een samenknoopsel van ongerechtigheid. Want die mensen die werken met hetzelfde conclusiegeloof als die valse leraars. Die leggen anderen iets in de mond wat ze nooit hebben gezegd. Kolbrugge, ik heb het u bewezen. Die had Comriaanse trekken. Die was beïnvloed door die embryotheologie. Want ik moet het namelijk met man en paard noemen. Omdat het zo is. Die was beïnvloed. Hij noemt ook, citeert ook Comrie in zijn brieven naar zijn vriend Heume. En daarin komt ook in de preken van Kolbrugge komt duidelijk openbaar. Dat hij het stuk der ellende insluit vanaf het begin van de wedergeboorte. Nou, daar heb je. Daarin is Kolbrugge ketters. Kolbrugge was geen ketter, maar daarin is Kolbrugge ketters. Want die hele embryofilosofie van Comrie, dat is een ketterij van hier te Gunther. En zo heb Comrie het nooit bedoeld. Dat er zo'n misbruik. Nou ja, goede bedoelingen kan God niet gebruiken. Het moet overeenkomen met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. En als dat niet het geval is, al was er een engel in de hemel, uit de hemel, en die verkondigde u een ander evangelie, moet verworpen worden. Vervloekt, zegt Paulus, aan het thema. Daar kan je niet mee sjoemelen. Nou. En in die zin moeten ook die dwalingen van Kolbrugge verworpen worden. En nochtans was Kolbrugge geen ketter, want hij heeft nooit gedaan wat Roos gedaan heeft. Dat heeft Kolbrugge nooit gedaan. De staat van een kind van God, die duidelijk in Gods woord staat beschreven, ook nog eens een keer, als Maria die lofzang zingt, en in het geval van Jozef, de man van Maria, dan kun je duidelijk uit zijn werken opmaken, uit de werken des geloofs, dat hij God vreesde. Was een rechtvaardig man. Een gerechtvaardig man. Want hij gehoorzaamt die engelverschijning die aan Jozef geschiedde, dat geschiedt niet bij verworpenen. Absoluut niet. Die engelverschijning die Jozef ontvangt, met die boodschap die daarin vermeld wordt, neem uw vrouw tot u, en met die vlucht naar Egypte, en Jozef gehoorzaamt Het woord is Heere door het geloof. Dat kun je duidelijk lezen. En van Maria staat het zelfs zo daarom beschreven. Hè, dat zij de Heere lof zingt. En dat zij roept in de zaligmaker. En dat werk des Heilige Geestes wordt door dominee Roos verkracht. Belachelijk. Dat heeft Koblige nooit gedaan. Dus als hij dat vergelijk maakt. Burggraaf noemt Roos een ketter. Dan noemt die Koblige ook een ketter. Dan ben je een regelrechte duivel. En nou weet ik wie je bent. Die dat beweert. Die conclusies maken. Die zijn zwanger van de afgunst. En die hebben de geest van Christus niet. En zo is Van der Hoeven, die noemt mij een broeder in Christus. Ik noem jou een ketter. Want je geeft ketters de hand en je leert ook ketterse leringen. Omdat je niet geroepen bent. Je wil gelijk zijn. Je wil je eigen opwerken. Alsof je dat hebt. Net zoals die claim. Maar ze zijn nooit door God geroepen. Ik heb dat bewezen met feiten. Ik heb dat bewezen met de schrift. En de schrift bewijst dat zelf. En Paulus snijdt het af. Die weten niets, zegt hij. Ja, al die beunhazerij die moet korter de bocht worden aangepakt. De profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hem niet gezonden. En ze spreken uit hun hart, maar ik heb hem niet gezonden. En zij, als zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard nog honger, want kijk, die kunnen alles een beetje relativeren. En zegt Van der Hoeven, ja, die Roos die legt dat zo uit, alsof een uitleg, dat is een uitlegging die Van Vlastuin zegt, nou, er zijn wel kleine verschilletjes, hè, maar die strijken alles glad met een rationeel geloof, met valse oecumenen. En als hij daar, als hij ziet dat mensen daarmee wandelen met die valse leraars, dan zegt Paulus, neem afstand van de zulke. He, wijk af van de zulke. We lezen dat in vers 5. Maar nog even terug. Alles wat niet in overeenkomt met de gezonde leer van onze Heer Jezus Christus, die is opgeblazen en weet het niet. En hij raast omtrent twistvragen. Waarom hebt hij Van der Hoeven dat helemaal opgerakeld? Burggraaf leert dat Jacob niet bekeerd was in de moederschap. Dat leert Gods woord. Dat leer ik niet. Ik heb enkel Gods woord geleerd. En bewezen uit Gods woord dat Jacob pas bekeerd werd in de Bethel. En dat Jacob heb gewerkt met datgene de Heere tot zijn moeder had gesproken vanwege zijn verkiezing. Daar heb Jacob vleeselijk mee gewerkt. Met die diefstal van het eerstgeboorterecht. En door Esau zo aan te spreken, door dat eerstgeboorterecht te verkopen voor een schotel linzenmoes. Dat is allemaal verrot vlees gebleken. Van Jacob de hielenlichter. Ik stel Jacob niet discutabel. Hoe haal je het in je kale hersens om daar een twistappel van te maken? Hoe haal je het in je hoofd? Dan ben je zwanger van de afgunst. Dan ben je zwanger van een duivelse geest. Zo waarachtig als Gods woord ons dat leert. Net als Simon de Tovenaar. Die mensen hebben een vals oogmerk. Dat komt in alles openbaar. Dat is niet meer oprecht. En van de zulken die zich als broeders uitgeven, ondervind je ook nooit geen enige gemeenschap. Ze zijn in niks geïnteresseerd. Al heb je een hartcontact gehad, ze vragen nergens naar. Al word je opgetrokken tot in de derde hemel. Het interesseert ze niks, ze willen ermee wedijveren. En dat deden die valse apostels. Paulus zegt, daar heb ik nog een behagen in. Want daarmee wordt mijn staat in Christus des te meer verzekerd. U moet het maar nalezen. Paulus die behaagt niet, nou ja, als Christus maar gepreekt wordt. Want zo wordt het ook wel uitgelegd. Nee. Als valse leraars Christus spreken, dan is het nochtans compleet vals. Die weten niets. Hier zegt een apostel dat, door de Heilige Geest. En hij raast omtrent twistvragen, woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwaadelijk nadenken. Verkeerde krakelingen van mensen met een verdorven verstand en van de waarheid beroofd zijnde meende dat de godzaligheid te gewinnen is. Wijk af van de zulke. Dus het komt vanzelf openbaar uit welk vaatje dat je tapt, waarmee je vervuld bent, wat je oogmerken zijn, moet ik zeggen. We hebben ervan gezongen. Beproef mij vrij van omhoog en leg mijn oogmerk aan de dag. Tante Mien uit Den Haag die zei altijd, door welke geest worden we gedreven? We kunnen zoveel waarheid kunnen we ophoesten, maar door welke geest worden we gedreven? En als het door de Heilige Geest is, dan moet je daarvoor een roeping hebben. Tenminste in het kader van leren, predik het woord, absolute waarheid. Want de Heer zegt op 1000 plaatsen in zijn woord, dat die valse profeten niet geroepen zijn. En dat kost die valse profeten dikwijls nog het leven, want Jeremia moest Hanania de wacht aanzeggen. Nadat die Hanania die ballingschap, die 7-jarige ballingschap had gerelativeerd. Hij zegt dat duurt niet zo lang. Hij zegt dat is allemaal oordeelsprediking. Die zwartkijkerij van Jeremia, daar moet je niet in geloven. En hij brak het houten juk dat Jeremia droeg op zijn schouders aan stukken. En de Heer zegt, nou zult gij een ijzeren juk ontvangen. Want Jeremia zei dat de profeet Hanania, hoor nu Hanania, de Heer heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom, zo zegt de Heer, zie ik zal u wegwerpen van de aardbodem en dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heer. Al zo stierf de profeet Hanania in datzelfde jaar, in dezelfde maand. En we kunnen lezen in Jeremia 23, in Jeremia 27, in Jeremia 14, van die valse profeten, hoe Jeremia daar constant werd voorgezegd dat hij die valse preden het oordeel en de verdoemenis aan moest zeggen, omdat ze profeteerden en ze deden net alsof ze een profeet des Heren waren en ze waren het niet. De Heer zegt, ik heb ze niet gezonden. Ik heb ze niet geroepen. Ik heb ze niets bevolen. Dus al Gods volk is geroepen om getuigenis af te leggen wat God aan de ziel gedaan heeft. Oh ja. En ze mogen evangeliseren, zoals die Samaritaanse vrouw. He, de stad Sichar evangeliseerde, maar ze mogen niet leren. Absoluut niet. Dat heeft de Heer alleen weg, anders zou een bijzondere roeping niks meer te betekenen hebben. Maar zo is het niet. Nee, de Heer heeft... Ook in onze dagen roept die leraars om Gods woord uit te leggen. En dat mag je niet doen als je niet geroepen bent. Daar heb je geen bevoegdheid voor. Absoluut niet, zo waarachtig als Gods woord waar is. Ezechiël, mensenkind, profeteert tegen de profeten Israëls die profeteren en zegt tot degene die uit hun hart profeteren, hoor de Heere woord, zo zegt de Heere, wee over die dwaze profeten die hun geest na wandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog hebt de muur toegemuurd voor het huis des Heren om in de strijd te gestaan ten dagen des Heren. Kijk, dat doen die dominees in onze dagen niet meer. Ze staan niet in de bressen. Dus zijn het geen knechten van God. Je hoeft niet iedereen een ketter te noemen. Dat komt openbaar als je die valse leringen volhoudt te preken. Als je je eigen niet laat corrigeren. He, want ondergaat die dominees maar eens ondervragen. Ik heb Roos een roeping een keer gelezen. En dat hij daarmee bezig was, zei hij. Toen sloeg hij het woord open. En toen las hij zijn roeping in het woord. Maar zo roept de Heer niet. Nee. Die gebruiken het woord van God als een puzzelboek. En dan slaan ze het woord open. Ik heb al meer van die goochelaars aangehoord. Maar zo werkt het. Nee. Dan word je eerst ontbloot en ontgrond tot je fundamenten toe. Ik weet het uit mijn eigen leven. Daar gaat de Heer plaats van maken. En als de Heer daar geen plaats van maakt, dan strandt dat. Dan loopt dat uit in de dood. Dan maak je onherroepelijk allemaal valse leringen. Dan dwaal je in alles. Want dat vat moet zodanig ontledigd worden. En steeds weer opnieuw. Anders kan je Gods woord niet preken. Dat is in de mening van de Heilige Geest. Want er bestaat maar één hermeneutiek. En tegenwoordig, nou ja, die legt het zo uit en die legt het zo uit. En er is geen tucht over. Alles en iedereen mag leren wat hij wil. En daarmee is de kerk ten onder gegaan. En nou zijn het allemaal splinterbrokken. Afscheiding, afgescheiden kerken. Want God heeft zijn planting uitgerukt. En welke brutale hond zou zich de brutaliteit durven aanmeten om wat God heeft afgebroken en uitgerukt weer te planten en te bouwen? Dat doet die HAK. Daar is niks van God bij. En de vruchten zijn nog openbaar. Dat het niet wordt erkend, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. En daar gaat God mee afrekenen. Hij zal Judas steden herbouwen uit het stof. niet uit de brokstukken. Geloof dat maar nooit. Wat kerst heb gedaan, dat is ook goddeloos geweest. Daar heb God nooit geen opdracht toe gegeven. Om die kruisgemeente en die andere stromen bij elkaar te brengen tot een gereformeerde gemeente. De kop, het is allemaal goddeloos werk geweest. Daar heb God nooit een opdracht voor gegeven. Nee, God bouwt zijn kerk. God sticht zijn kerk. De Joodse kerk was een planting gods. De Nederlandse vormde kerk was een planting gods. En wat is er allemaal mee gebeurd, geliefd? Het is allemaal vervalst en de Heer heeft ze uitgerukt. Beide, zowel de Joodse kerk als de kerk der reformatie. Daarmee houdt hij zijn volk wel. Maar die leven buiten de legerplaats. En degenen die niet buiten de legerplaats leven, die niet tot hem uitgegaan zijn, die niet tot Christus uitgegaan zijn, en die niet buiten de legerplaats leven, die niet zijn smaadheid dragen, daar krijg ik altijd last mee. Dat loopt altijd uit tot een conflict. Ik heb het wel 1000 keer in mijn leven meegemaakt. Sinds dat de Heer me geroepen heeft. Dat geschiet schering en inslag. Ze kunnen 20 jaar met je lopen en dan komt er een breuk. Want Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Daar heb je ook een duidelijk voorbeeld. En je moet echt niet denken dat een apostel Paulus nou er maar elke dag mee bezig was om al die mensen op de ware bekering te onderzoeken. Nou. Want de liefde niet neemt dat aan. He, in die zin, want kijk, de kerk met een hoofdletter, wij zijn niet zodanig geïnspireerd door de Heilige Geest dat we onfeilbaar zijn. Er is altijd kaf onder het koren. Ja? Dat heeft de Heer zo verordineerd. We zijn niet Jan Labadistisch, nou, absoluut niet. Die wilde alleen maar een kerk met ware kinderen gods en het eindigde in de slaapkamer en op de dansvloer. Iedereen is welkom in de kerk, de wereld is welkom in de kerk, maar als de kerk werelds wordt, dan blijkt toch dat de voorganger geen roeping heeft. He, gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. Dus er moet duidelijk gesepareerd worden. Je kan niet onder een prediking verkeren van een ongeroepen predikant. Het kan absoluut niet, want die bedrieg je van haven tot God. Dan moet je uit. Wie bedrieg je niet in onze dagen? Alles wat kerk met een kleine K heet, dan word je bedrogen van A tot Z. Het is als opium waarmee het volk in slaap valt en ze worden in die slaap gestijfd. Overal. Je komt het overal tegen. Er wordt niet meer gesepareerd op het scherp van de snede. Zoals Paulus hier doet, die is opgeblazen, zegt hij, met een andere leer en die weet niets. En daar houden we ons aan dat woord van God. Dus van der Hoeven, je weet niets, helemaal niets. En dat geldt ook allemaal voor die Kleiniaanse publicisten, die website, die reizen de pan uit en ze decoreren zichzelf met allerlei titels. En Paulus, de apostel Paulus, zegt door de Heilige Geest, de zulke weten niets. Dus, daar hoef je geen woorden meer aan vuil te maken in die zin. Nee. Want kijk, als ze zelfs Jacob vervromen voor Bethel, dat is ook zo vals als de duivel vals is. Ze kunnen het niet bewijzen uit Gods woord. En dan zeggen ze nogthans met een brutale mond, Romeinen 9 vers 11, waar er staat dat Rebecca dat bewijs, daarvan ook een bewijs was. Dat zij 2 volken in haar buik had, Jacob en Esau. Nog kwaad, nog goed. Dus daar zegt de Heilige Geest duidelijk dat er geen staatsverschil zat tussen Jacob en Esau. Jacob werd niet verkoren omdat hij goed deed. En Esau werd niet verworpen omdat hij kwaad deed. Dat staat daar duidelijk beschreven. De kanttekenaren geven daar ook een duidelijke verklaring aan. Want goed nog kwaad, die vereenzelving tussen Jacob en Esau kan niet gezegd worden. Al was er een waar kind van God. Al was Jacob wedergeboren in de moederschoot, had de Heilige Geest dat nooit kunnen zeggen. Goed nog kwaad. Nee, dat heb er niks mee te maken. En om hun eigen te rechtvaardigen gaan ze zelfs het getuigenis van de Heilige Geest discutabel stellen, vervalsen, lasteren. Maar dan ben je een duivel, hoor. Dan kan je bij God vandaan vertellen dat je dan een duivel bent. Net zoals Simon de Tovenaar. Gij zijt in een gans bittere gal, een samenknoopsel van ongerechtigheid. En die raast om ten twistvraag. Dat zijn mensen die willen met twistvragen willen zichzelf laten gelden. Ze behartigen niet de zaak van Christus, maar hun eigen zaak. En dan zal ik je nog eens wat vertellen. Zou je niet willen weten als je daar, laat ik zeggen dat je daartoe een begeerte hebt, hè, om de werken Gods te vertellen. Zou je niet een begeerte, een waarachtige, innige begeerte en verlangen hebben om de goedkeuring van de Heer daarover te krijgen? Nou zwijg ik even, nou laat het even in je hart zinken als het ware. Zou je dat niet van de Heer willen weten? Van de Roeven niet, die hoeft dat niet te weten. Nee hoor, hij zegt dat doe ik aan mezelf. Dat beslis ik zelf. Oh, beslis je dat zelf? Dat is een bewijs dat je nog ineens genade hebt, man. Want genade wil wat van de Heer weten. En anders kunnen ze er niet aan beginnen. Absoluut niet. Nogmaals, het sluit het getuigenis niet uit. Zoals de Samaritaanse vrouw en vele getuigen. Gods volk is allemaal tot getuigen geroepen in algemene zin. Dat is een goedkoop woord om van de werken des Heren te vertellen. Op de plaats waar je gesteld bent. Maar om te leren om het woord te verkondigen, om het woord uit te leggen, te verklaren. Zoals Filippus bijvoorbeeld aan de moorman deed. Dan moet je waarachtig een roeping Gods voor hebben. En het moet je kunnen bewijzen. Je moet het kunnen bewijzen uit Gods woord. Je moet het met het woord kunnen bewijzen. En daar geeft de Heer ook getuigenis van. En als hij dat gaat bestrijden, ja, door zulke lasteringen die Van der Hoeven nou opwerpt, ja, dan noemt hij Kolenbrug en Philpot ook een ketter. Philpot was geen ketter, want hij heeft die volwassen doop van de Baptist heeft hij nooit gedreven. Philpot kwam uit de Nationale Kerk, hij was als kind gedoopt. En hij werd gedreven om zich aan te sluiten bij de Baptisten. Hij moest zich over laten dopen, want anders kan je je eigenlijk niet aansluiten bij de Baptisten. Relevik heeft dat ook gedaan. Ik vind dat goddeloos. Je kan je eigenlijk niet twee keer laten dopen. Dat is onzin. Als jij hebt laten dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, en je gaat dat later lasteren of discutabel stellen, net als Klein doet, dan ben je voor mij een grote goddeloze. Niet alleen voor mij, maar Gods woord die verwerpt dat. Want dan verwerp je die drie enige naam. Je moet eens kijken wat dat betekent om je eigen als opnieuw te laten dopen. Dan verwerp je het verbond. Maar als daar onkunde in het spel is. Nou, bij Philpot was er onkunde in het spel. Want zijn zicht op het verbond is gans weggenomen. De ware verbondsleer. De ware leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat kun je bij Philpot niet vinden. Nou, absoluut niet. En wat dat betreft dwaalde die in alles. Dat was een godzalige man. Maar, om maar eens zo te zeggen, het is een heel verschil of je het profaan doet of uit onkunde. Daar maakt Gods woord wel een heel verschil in. Onkunde, dat zal je verdoemen, want dat is geen slachtoffer argument om je voor God staande te houden. Als je daarmee voor God verschijnt, ja, ik ben altijd bedrogen door dominees. En ik heb het altijd zo geleerd in de kerken. Dat is geen geldig argument voor de troon van Gods gerechtigheid. Voor de troon van Christus. Dan zal je voor eeuwig verdoemd worden. Want Gods woord is duidelijk. Die man hier uit BC die zegt. Malan heeft me al 60 jaar bedrogen. Maar dat is geen argument. Ben je nou wijzer? Gods woord is klaar en duidelijk. Dus als je onder een valse prediking verkeert. Dat is je eigen schuld. Als je dat gelooft, als je je eigen daardoor laat verleiden tenminste. Want de Heilige Geest, die bewerkt die zuivere prediking. Want die zuivere prediking kan alleen maar uitgesproken worden door de Heilige Geest. Ik zal u nog eens een voorbeeld geven. We stijven alleen maar de zaken met Gods woord zelf. El dat en mee dat profeteerde in het leven. We kunnen dat lezen in nummer 25. Ik heb het hier voor me. Ik zal het u voorlezen. Toen kwam de Heer af in een wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hen was. 70 mannen werden aangeschreven. Werden afgezonderd. Omdat Mozes tot de Heer sprak. Het volk begeerde vlees te eten. En er was opstand. En Mozes zegt tegen de Heer. Ik kan het niet meer alleen aan. Ik bezwijk eronder. 70 mannen, de oudste, die werden afgezonderd om Mozes bij te staan. En daar waren Eldad en Medad ook bij. Die hadden een waarachtige goddelijke roeping.
Die hoorden bij die 70, bij de aangeschrevenen, maar ze kwamen niet in de tabernakel om zich te laten ordenen. Dat staat duidelijk beschreven in Numeri 25, vanaf vers 25 tot en met 29. En wat staat er van El dat er mee had geschreven? Ze gingen ongeordend preken, profeteren in het leger. Maar die mensen hadden wel een roeping. En er staat, de ene namens El, de andere namens Medad, en de Heilige Geest rustte op hen. Want zij waren onder de aangeschrevenen. Dus krachtige ambt alle gelovigen, kom je daarvoor niet in aanmerking. Deze mensen, want de Heere verbindt zich aan dat aanschrijven van Mozes. Hij legt de geest op die mensen, dus het was alles uit God. En Eldad en Medad profeteren in het leger. Daar komt Jozua tegenop en dan zegt hij, ja, Mozes, Eldad en Medad profeteren in het leger. Ze hebben zich niet laten ordenen, verbied ik hem. Wat, zegt Mozes, zijt gij voor mij ijverende? Och, dat al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heeren zijn geest over hen gaven. Mozes bedoelt niet te zeggen dat al het volk maar moest profeteren zoals Eldad en Medad, nee. Hij zegt, och dat al het volk des Heeren profeten waren in de rechte zin des woords van God geroepen. Aangeschreven. De Heilige Geest ontvangen hebbende. En als bewijs daarvan gingen die 70 profeteren, maar dat was maar eenmalig, maar Eldad en Medad, die bleven profeteren. En waarom ze zich niet hebben laten ordenen, sommige verklaarders zeggen dat voor hun een te hoge onderscheiding was. Ze voelden zich daarvoor te waardeloos, laat ik het zo noemen. Maar de Heere, die geeft hun geen bestraffing. Die geeft Eldad en Medad geen bestraffing. Dus ze worden eigenlijk bevestigd in dat profeteren. Want de Heilige Geest, die paart zich, de Heilige Geest laat zich niet binden, om het zomaar eens te zeggen, aan een kerkorde. Nou, absoluut niet. Eldad en Medad, die bleven profeteren. En de Heere zegende hun bediening. Want de Heilige Geest kwam erin mee. Die was niet alleen op hen, maar in hen. En de Heilige Geest rustte op hen. Want ze waren bij de aangeschreven, hoewel zij niet waren uitgegaan om zich te laten ordenen. Ze profeteerden in het leger. Dus daarom kan je zien dat de Heere met sommigen een bijzondere extraordinaire weg gaat. Want heel die kerkorde, als het niet overeenkomt met de gezonde leer van onze Heer Jezus Christus, die moet verworpen worden. En daartoe zijn de huidige dominees niet bereid. Want zolang ze maar traktement ontvangen, zolang ze maar een emeritaat ontvangen, kijk, daar is het nou allemaal om begonnen. Het mag niks meer kosten. Het mag niks meer kosten. In onze dagen. En weet je, als je niet buiten de legerplaats verkeert, want dan kost het je alles. Als je niet buiten, en toch niks, want Christus heeft al die kosten voor zijn rekening genomen. Maar als je niet buiten de legerplaats verkeert, dan druk je niet de voetstappen van Christus. Veldman heb ik onlangs nog in een preek gezet. Hij zegt, als ik zo preek zoals nou, dan kom je buiten de legerplaats weg. Maar hij zorgt er wel voor en hij stelt er wel alles toe in het werk, omdat dat niet gebeurt. Dan ben je voor mij een valsspeler. Wel zeggen en niet doen. Kijk, daar heb je het nou. Dat is de kerk in onze dagen. Dat was de kerk in de dagen van Christus. De fariseeën zeiden het wel, maar ze deden het niet. Die schreven al die mensen wel die wetten voor en die rechtzinnigheid. Maar zelf raakten ze die wet nog met geen vinger aan. Nou, daar heb je de valsspelers ook in onze dagen. Precies hetzelfde. En dan krijg je het geval van Mirjam en Aaron. Die stonden op tegen het gezag van Mozes. Mozes was wettig geroepen door de Heere. Denk maar aan die brandende braambos. Geroepen om het volk uit te leiden. Hij was eigenlijk als governor gesteld boven dat volk. Om dat volk uit te leiden. Hij had een meerder ambt als Aaron. Aaron had het ambt van hoge priester. Maar Mozes was boven Aaron. De Heere sprak tot Mozes van mond tot mond. Niet tot Aaron, tot Mozes. En Mozes gaf aan Aaron door en aan alle priesters en aan al het volk. En er staat Mirjam en Aaron op tegen het wettig gezag van Mozes. En zij zeggen, heeft de Heere dan alleen maar door Mozes gesproken en ook niet tot ons? Nou, je weet hoe het afgelopen is. De Heere slaat Mirjam met melaatschheid. Want het was Mirjam die woorden uitsprak. En Aaron die veinsde daarmee mee.
Dan komt de Aaron in de schuld.
Kijk, daar heb ik nou.
Aaron, ach mijn Heer, zegt hij tot Mozes, leg ons toch niet die zonde op waarmee wij zottelijk gedaan en waarmee wij gezondigd hebben. Die man die komt in de schuld. Aaron kwam nog in de schuld. Tegenwoordig komt niemand meer in de schuld. Ik heb het nog nooit gehoord. Ja, wel in het verleden dat dominees in de schuld, maar in onze dagen beleef je dat niet meer. Ze laten zich niet corrigeren. Ze leren wat ze zelf denken dat ze moeten leren. Ze hebben hun eigen Bijbel met een kleine b en ze zijn zichzelf tot een god. Daar heb je de New Age religie, dat is precies hetzelfde. Want als je eigenlijk niet wilt corrigeren op grond van Gods woord, in bewijsbare feiten, want kijk, dan moet het zijn, hè. Die van der Hoeven zegt, ja, dat slaat er niet op, hij bewijst niks. Want je kan 1000 teksten aanhalen, man, maar dan bewijst hij nog niks omdat hij ze allemaal verkeerd toepast. Want je kent die wegen buiten de legerplaats niet. En dat kenden de apostelen wel, want Paulus Christus was uitgeworpen buiten de toenmalige planting Gods, buiten de legerplaats. En als hij die voetstappen gaat drukken, ja, dat zegent de Heere met veel licht en veel genade. En als je binnen Jeruzalem denkt te kunnen blijven, dan ontneemt de Heer je alle licht. Omdat hij je eigen niet waardig acht om met Christus te lijden. Maar Johannes en Petrus, die waren verblijd dat zij waardig geacht werden om in de naam van Christus te lijden. Kijk, daar heb je het nou. Dat kennen ze in onze dagen niet. En dan weet je niks. Dan weet je gewoon niks. Wat je ook pretendeert, dan weet je niks. En alles wat je schrijft, dat zal als een boemerang op je eigen hoofd terechtkomen. Daar dien je niet de zaad mee van Christus, maar jezelf, je eigen naam, je eigen eer. En die mensen, daar heb je ook nooit gemeenschap mee. Je kan in de dood leggen of je kan een goddelijke openbaring krijgen, daar gaan ze nooit op in. Daar vragen ze nooit naar, ze hebben nooit belangstelling, in die zin geloofsbelangstelling, geloofsmeeleven. Ik vraag niet om medelijden, maar meeleven, gemeenschap, gemeenschap der heiligen. Dat is er gewoon niet. Nee. Ze hebben zich geprofileerd als zijnde iets, maar wie meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid en gewin is wijk af van de zullen. En dan zegt een apostel Paulus in de laatste verse van dit hoofdstuk. O Timotheus, bewaar het pand u toe betrouwt een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdele roepen van de tegenstellingen der valse genaamde wetenschap. Die mensen zijn altijd rationeel bezig, dat hoor je zo. Als je enigszins geoefend bent in de genade, dan hoor je zo of een mens uit zijn verstand spreekt of uit hetgeen de Heeren hem geleerd hebben. Dat hoor je zo. Daar is niet veel voor nodig om dat te ontdekken. Een mens openbaart trouwens toch zichzelf. Maar dat betekent natuurlijk niet. Timotheus wordt geroepen om zichzelf. Bewaar het pand je toebetrouwd. Dus dat pand, datgene wat een apostel hem geleerd had over inkomsten Gods woord. Bewaar het pand, bewaar het in uw hart. En een afkeer hebben van het ongoddelijke roepen. Dat betekent dat sluit de leggingen en de bestrijdingen daartegen niet aan. Bestraf ze ook wel eens, zegt een apostel. Want het is schandelijk van hun te zeggen. De praktijken die ze uitvoeren is schandelijk om dat gedetailleerd te verklaren. Bij name te noemen. Maar bestraf hen scherpelijk. Zo wordt Titus onderwezen. Die Cretenzen waren luie buiten, die moest Titus scherpelijk bestraffen. Het wordt allemaal, mannenpaard wordt in Gods woord genoemd, dat moet in onze dagen ook. Je kan niet algemeen de zonde bestrijden, dat behoort niet tot een roeping. Je moet zeggen wat het inhoudt, wat voor zonden zijn. Dat moet allemaal genoemd worden in de prediking, absolute waarheid. En dat is de mensen nut opdat ze zich zouden bekeren. Opdat die pijl eens in zou slaan. En de Heere weet wel op het allerhoogst dat te doen. Maar de dwaasheid der prediking heb hij daarvoor ingesteld. Mannetjes uit het stof geroepen. Onwillig en gewillig gemaakt. Tot zijn dienst. En steeds weer gewillig gemaakt door de gewilligheid van Christus. Ik ben niet zo'n gewillig mens. Nee. Want we moeten eigenlijk niks hebben van de druk of van de voetstappen van Christus. Want dan krijg je alles tegen. Dan krijg je de meest vrome farizeeën tegen. Zoals Christus die tegen hebt gehad.
Meester, door dit te zeggen beledigt gij ook ons. Wat zegt de Heer? En dan krijgt hij er nog een oordeel overheen.
Nou, dat, zoals die wetgeleerde ageert tegen Christus, dat is de kerk van vandaag. Je moet die dominees maar eens aanschrijven. Het moet wel bewijsbaar zijn. Hè? Je kent maar geen algemene beschuldigingen, want beschuldigingen zonder bewijslast is laster. Denk er goed aan. Je kunt niet zomaar wat zeggen en er wordt wat gezegd in onze dagen. Er wordt wat gemixt in die godsdienstige gifbeker. Die overal wordt opgediend. Nee. Het moet uit Gods woord bewezen zijn. Gods woord moet het bewijzen dat het zo is. En ten aanzien van Jacob's eerste en tweede bekering bewijst Gods woord dat overduidelijk. Maar daar willen ze in onze dagen niks meer van weten van de eerste en tweede bekering. Zoals Christus dat Petrus heeft geleerd. Als gij eens bekeerd zult zijn. Was Petrus dan niet bekeerd? Ja, natuurlijk was Petrus bekeerd. Hij was gerechtvaardigd om het woord dat Christus tot zijn ziel had gesproken tot al die apostel behalve Judas. Maar die tweede bekering, daar is de geest van Pinksteren toe nodig. Dat zien we ook in het leven van Jacob. Te Pniel. Daar wordt Jacob door de Heer gezegend met een meerdere zegen. En Jacob die houdt aan door het geloof. Ik laat u niet gaan. Tenzij gij me... Was Jacob dan niet gezegend? Hij was gezegend. In Bethel. En die aartsvaderlijke zegen was niet zaligmakend. Hoor. Dat kan ik je vertellen. Want kijk, dan maak je van de aartsvaders hetzelfde. Dan stellen ze op gelijke voet met de paus. De aartsvaders en de apostelen waren niet bij macht om iemand zalig te verklaren. Dat leert hij van der Hoeven wel. Maar zo is het niet. Nou. Die zegeningen dat Isaac Jacob zegent, de zegeningen Abraham zei op u. Ja. Maar dat moest de Heer nog toepassen hoor. Als hij dat scheidt, als hij dat isoleert. En die zegeningen van Isaac zaligmakend noemt. Dan zit je op de schoot van de paus. Nou, daar moet ik niks van hebben. En daar moet Gods woord ook niks van hebben. Dat zijn pauselijke zalenverklaringen. Nou. Jacob op zijn sterfbed, toen hij die zegeningen uitsprak, heeft hij die jongens niet zalig gesproken. Want wat was Juda voor een man? Juda, gij zei het, u zullen de broeders loven. En hoe is het met Juda gegaan? Hij verkrachtte die hoer. En wie was die hoer? Tamar. Die bedrijf hoererij door het geloof. Ja, mensen, je gelooft er toch niets van. Maar dan geloof je het maar niet tot je eigen verderf. Want Tamar die pleegde daar een geloofsdaad, omdat ze het zaad van Christus in het leven wilde houden, voort wilde brengen. Daar was Rachel mee bezet. Daar waren alle oud-testamentische vrouwen. Eva is er al mee begonnen. Ik heb een man van de Heer verkregen. Ja, het was een duivel. Maar daarmee wil ik bewijzen dat al die oud-testamentische gelovige vrouwen bezet waren om de Christus, om het zaad van Christus voor te brengen. En daarom was onvruchtbaarheid een vloek. Daarom zegt Rachel, geef mij kinderen of ik ben dood. Dat was niet een goddeloze uitspraak. Ze zei het wel door de drift. Maar die uitspraak zelf. Daar kun je voor buigen. Absoluut. Geef mij kinderen of ik ben dood. Nou, als hij dat gaat weten. Geef me Jezus of ik sterf. Dat is precies hetzelfde. Geef mij het zaad van Christus of ik ben dood. Een hele Bijbelse uitspraak is dat. Dus, we hebben u gepredikt uit dit hoofdstuk en uit zoveel hoofdstukken. Want de apostel Paulus haalt dat ook aan in 2 Timotheus 2. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdele roepen. 2 Timotheus 2, vers 16. Daar wordt Timotheus niet alleen opgeroepen om er afkeer van te hebben. Maar ook dat hij er tegen zich moest stellen tegen het ongoddelijk ijdele roepen. Want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker onder welke Hymenius en Philetus, die van de waarheid afgeweken zijn, zeggende dat de opstanding alreede geschied is. Zeggende dat Jacob alreede bekeerd was in de moederschap. Dat is precies hetzelfde. Dat is allemaal ijdele roepen, krakelingen, twistingen voorbrengen. Wijk af van de zulke, want de zulke weten niets. Dat leert mij Gods woord. Ja, en dan vallen ze van je af als een blad. Ja, je kunt me 1000 keer een broeder van Christus noemen, maar zulke noem ik geen broeders in Christus. Wel, het zijn ketters. Ja, want dan proberen ze nog te lijmen en met pluimstrijkende woorden om te gaan en je preek te publiceren. Haal die uit die etalagekast, uit die Kleiniaanse etalagekasten. Ik wens niet gepubliceerd te worden door die wit gepleisterde graven. En ik zeg je er wat bij God vandaan aan. Dat je zwanger bent, net als Simon de Tovenaar. En met verkeerde oogmerken bezet. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Ik heb die dodelijke dag van niemand begeerd. Maar ze begeren het zelf. En je gaat ondergaan het lot van Ananias, zo waarachtig als Gods woord waar is. En de Heere leeft in eeuwigheid. En mijn ziel in Christus leeft. Als je daarmee bezig bent, dan ga je diezelfde weg als Ananias. Als je pretendeert iets te zijn waartoe God je niet geroepen heeft. Dan ga je diezelfde weg als Ananias.
Ja.
Dus de aartsvaders konden hun zonen, de zonen der belofte, niet zalig spreken. Nee, dat is het werk van God. Ze konden wel profetisch door de Heilige Geest een zegening opleggen. Abraham Isaac gedaan, dat heeft Isaac Jacob gedaan. Maar dat heeft niks te maken met de zaligverklaring ten aanzien van de wedergeboorte, ten aanzien van de rechtvaardigmaking. Ben jij wijzer? Nee, dan ben je, als je dat leert, dan ben je een beunhazer. Wat is een beunhazer? Wat verstaan we onder een beunhazer? Dat is een zwartwerker. Een zwartwerker die werkt en het geld wat hij daarvoor ontvangt, geeft hij niet bij de belasting op. Dat is zwart geld, noemen we dat. En dat is een beun, dat noemen we een beunhazer. En zo zijn er ook duizenden beunhazer op geestelijk gebied. Die hadden al in de tijd van de apostel, in de tijd van Christus. En voor die tijd, in de tijd van de profeten. En nu zijn de kerken bijna alleen maar gevuld met beunhazers. Want je moet die dominees nogmaals maar eens afvragen of ze werkelijk wel van God geroepen zijn. Nou, daar kom je wel tegen. Want kijk, dat moet gepaard gaan met waarachtige kenmerken. Want het ware knechtschap Gods kan je bewijzen uit Gods woord met waarachtige kentekenen en kenmerken. Ik heb u dat zoveel gepredikt. Een waarachtige, er zijn toetstenen in Gods woord aangelegd. En als je dat niet kan doorstaan en je komt er niet mee in de schuld zoals Steven de Roeve. En dat is maar één naam, maar ik heb wel 1000 gevallen zo meegemaakt. Van mensen die pretenderen toch wel iets te zijn. En dan moet hij bekennen dat hij dat doet door het ambt alle gelovigen, maar Gods woord zegt, het is niet geldig, want ze weten niks. Als je niet daartoe van God bijzonder geroepen bent om te leren, daar kan je zomaar niet aan beginnen. Dan, de vrouwen is dat verboden en al die publicisten, die Kleiniaanse publicisten, ze zijn niet meer dan vrouwen. Heel eenvoudig. En wat bezield je om dat geval van Jacob, om daar zo'n hetze over te maken. Die man die juicht te lang voor de troon van God. En Gods woord bewijst duidelijk zijn bekering. Zijn eerste bekering en zijn tweede bekering. En als je dat ontkent, dan ben je een duivel. Dan heb je een duivelse geest. 100%. Want dat behoort volledig tot de leer van Christus. En die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Van Abraham staat zijn bekering ook duidelijk geschreven. Die wordt opgevoerd door Paulus ten voorbeeld voor alle gelovigen in Romeinen 3 en 4. En dat geldt ook voor Jacob. Er staat duidelijk beschreven hoe de Heer hem vond, waar de Heer hem vond. Hij vond hem als een goddeloze, de zoon is ondergegaan. Daar vond God Jacob. En daar mocht Jacob roemen in God, niet eerder. En als je dat wil vervroegen, dan doe je dat tot je eigen verderf. En als Kolbrugge zich daaraan schuldig heeft gemaakt, dan hebben we die ketterijen van Kolbrugge ook te verwerken. Want wat zou je me nou toch vertellen? Dat je Kolbrugge wil opvoeren om boven Gods woord dingen te bewijzen die niet waar zijn? Dat moet krachtig, stel u er tegen, zegt Paulus tegen Timotheus. Al was het ook een engel uit de hemel. Nou, een engel uit de hemel is toch al een stuk meer als Kolbrugge. Of als welke oudvader ook. Of als welke reformator ook. Maar Kolbrugge zegt, al was het zelfs een engel uit de hemel, vervloekt. Dus ik heb u daarmee bewijzen, Gods woord laat zich niet met zich zollen. Nou, absoluut niet. En al die raaskallerij in onze dagen, daar hebben we ons tegen te stellen. Dat is mijn roeping.
Oh ja, om af te breken, om al die heilige huisjes af te breken, te verwoesten, te vertreden met Gods woord, te doorsteken, in brand te steken en om te bouwen en te planten. Lees die roeping van Jeremia maar in hoofdstuk 1 en 15. En dat heb je krachtig aan mijn ziel bevestigd, zolang ik hier in het westen ben. En ook nog een heilige roeping om uit te gaan, alle volken te onderwijzen. En wie is daartoe bekwaam? Onze bekwaamheid is uit God. Want die roept, die is getrouwd, die het toch doen zal. Niks uit ons. Vleeselijk verkocht onder de zon. Maar de wet is geestelijk. Daar moeten ze in onze dagen ook niks meer van hebben. Want ze pakken die wet aan om die te doen uit dankbaarheid. En er is geen mens die het doet. Hoe doe je de wet? Om die niet te doen. Uit Christus te leven. Dan doe je de wet. Door de wet geheel niet te doen. Maar kijk, die theologie, die kun je alleen maar aan de voeten van Christus leren. Ik heb de institutie van Calvinon gelezen. Ik zeg het met Whitfield. Hij zegt, dat heb ik ook niet nodig, want ik heb het van de Heer zelf geleerd. Nou, dat kan ik hem 100% nazeggen in tegenwoordigheid Gods. Als hij zoveel en gedurig in de dood van Christus gedompeld wordt, daar leer je de theologie. En anders nergens. He, want al die papegaaien, die Kleiniaanse papegaaien in onze dagen, God zal ze slaan, want het zijn gewitte wanden. Het zijn puinhazers die willen punten scoren. En ze moeten ook alle met allemans kalver moeten ze pronken en ploegen. Ja, maar u hebt ook ooit die Benny Smits uit Zuid-Afrika. Dat was een student van me. Die was bij mij in onderwijs. Maar ja, die had zo'n dat ik zeg, Ben, het was absoluut een verkeerde man. Ik zeg, Ben, als jij je huisgenoten niet kan regeren, dan heb je geen recht om te prediken. Maar hij had zelf nog, ik zeg, jij moet een website bouwen en je moet ook je preken publiceren. Ik zeg, anders krijg je geen bekendheid in Zuid-Afrika. Dus die van der Hoeven, die zit alles met een conclusiegeloof. Denkt hij dat hij daarover kan oordelen? En je zit er duivels naast. Je zit er gewoon duivels naast. Want met zulke conclusiegeloof, daar rekent Gods woord mee af. Die mensen weten niks. Die weten niks bij God vandaan. Helemaal niks. Die zijn niet van God geleerd. Die hebben het allemaal uit de boeken gestolen. Maar niet uit het boek der boeken zijn ze onderwezen. Dat heb ik met feiten bewezen. Dat heb ik nou met feiten bewezen. En wie het ook betreft, want het gaat mij niet om mijn naam. Ik heb de strijd niet tegen... Ik leg het voor God af in tegenwoordigheid Gods. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en krachten in de lucht. Want er zijn wat geesten die proberen het ware werk Gods na te bootsen. Het zou je nooit gelukken. Het zou je nooit gelukken. Al schrijf je nog 1000 artikelen. Al haal je nog 10.000 bijbelteksten aan. Het zou je niet gelukken. Nee. Want het werk des geestes is niet na te doen. Absoluut niet. Het lijkt er nog ineens op. Ja, voor het verstand kan het erop lijken. Voor het gevoel kan het erop lijken. Maar de Heer laat het zelf zien, laat Petrus dwars door Simon de tovenaar heen zien. En dan komt het wel openbaar wat er in het vat zit. Wat Simon de tovenaar? Was dat zo'n grammoedig mens? Helemaal niet. Het was een heel vriendelijk mens, het was een meegaand mens. En hij volgde Filippus op de voet, hij liet zich dopen door Filippus. Want hij zag wel de zegeningen die Filippus had onder zijn prediking. Nou, daar wilde hij ook wel een graantje van meepikken. Dus die Simon de Tovenaar was helemaal niet zo'n kwaai hoor. In de natuur, laat ik het zomaar eens zeggen. En hoe oordeelt de Heilige Geest daarover? Gij zijt in een gans bittere val. Een samenknoopsel. Een samenknoopsel, dat is een knoop van ongerechtigheid. Heb je wel eens een touw met 10 knopen op elkaar, zo'n dot knopen? Nou, dat was Simon de Tovenaar de geestelijke zin. Want het oordeel des Heilige Geestes kijkt niet naar het gevoel, hij kijkt niet naar het karakter van een mens, want God neemt de persoon niet aan. Hij kijkt naar je oogmerken. En wat was het oogmerk van Simon de Tovenaar? Duivels. En zo spreekt Petersen hem. En dan roept Simon de Tovenaar nog, oh bid tot God dat deze dingen niet over mij komen. Maar daar hoor je die huidige dominees nooit over. Die hoeven nooit in de schuld te komen. Nooit. Die hoeven nooit, zeg maar, uit die Babylonische kerken uit te treden. Waar God niet vanaf weet. God weet niet van een HK af. God weet niet van die afgescheiden kerk af. Die staan niet in zijn boek geschreven. Gaat uit van haar, mijn volk. Opdat geen met hun plagen geen gemeenschap hebt en van hun zonde. Met hun zonde geen gemeenschap en van hun plagen niet ontvangen. En er is geen dominee die het doet. Dus het zijn geen knechten van God. Want ze staan niet in de bressen. En een echte echte knecht van God, een geroepen knecht van God, staat in de bressen. En ook als er een dominee beweert niet van de SGP te zijn, dan is het toch een valse leraar. Want ze bestrijden die SGP niet publiekelijk. Ze noemen niet de zaken gedetailleerd bij namen. En dat gebiedt Gods woord ons wel. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En die woorden van de SGP en van het ED, die zullen voorteten gelijk de kanker. Want die zijn van de waarheid afgeweken. In alles. Want Paulus zegt, ze weten niks. Dan ben je in alles afgeweken. Hoe vroom en hoe rechtzinnig je woorden ook zijn. Hoe rechtzinnig en hoe schriftuurlijk je artikel ook zijn. Je weet niks naar het apostolisch oordeel. Maar was je ook een engel uit de hemel? Vervloekt. Als je een ander evangelie leert. En dat leer je. Als je Bethel ontkent als de eerste bekering en Peniel ontkent als de tweede bekering van Jacob, dan ontken je, dan zit je de leer van Christus te overtreden. Want dat is met zoveel voorbeelden uit Gods woord heb ik dat bewezen, dat het zo is wat daar geschied is, de Bethel en Peniel. Want dat is ook een leerstuk, dat is niet alleen een ervaring van Jacob geweest, dat is een leerstuk voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Dat haalt de Heer Jezus zelf aan. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders, tot Petrus. En wanneer is dat geschied? Op de Pinksterdag. Want toen had Petrus, weet je dat de preken van de apostelen, van de discipelen, voor, er staat niks van opgetekend. Nee, dat komt pas als gij eens bekeerd zult zijn, zoals Jacob, als gij eens bekeerd zult zijn, de Peniel, dat ziet op die tweede bekering, dan zult gij in staat zijn om door de Heilige Geest ook die profetische zegening uit te spreken. Dat geschiedde met Petrus op de Pinksterdag. Die gij gekruisigd hebt. Nou, die autoriteit die had hij voor Pinksteren niet hoor. Nee, nee. Daar staat hij met de autoriteit des Heilige Geesten. Net zoals Elbert ermee dat profiteerde in het leger door de Heilige Geest. En je kunt er van alles beweren. Maar hier is niks tegenin te brengen. En je loopt je eigen op Gods woord te pletter. Al wil je dat met andere bijbelteksten omver halen. Want dat doe je dan tot je eigen verderf. Ik zie dat de tijd alweer voorbij is, gemeente. Wat is die tijd? Wat is nou tijd? Het is een zucht. Wat is nou een mensleven? Een zucht. Methuselem. Met 969 jaar en die man die is er al lang niet meer. Verbel je nou niks. Een mens is niks. Ja, dat kan je zeggen. Ik heb het Jan de Wit ook horen zeggen. Wij zijn niks. En toen stond er een bord in de tuin van Independent Church. Oh, ik zeg, je bent toch nog wat. Ja, want dat zegt dat bord maar. Ja, ja. Maar Gods volk Paulus kon vertellen dat hij niks was. Dat hij alles was in Christus, maar in zichzelf. Nou, hij zei, ben maar een stuk vlees, verkocht onder de zonde. Wist je dat de hoogste stand in het geestelijk leven was? En als je denkt geestelijk te zijn, vroom te zijn, de broers van Jozef zeiden, wij zijn vroom. En Paulus zegt, ze waren niks. Ze wisten ook niks. Als je die slag nou eens naar binnen krijgt, dan kon het nog eens goed komen. Dan kon het nog in Christus goed komen. Maar anders niet, hoor. Anders komt het in de eeuwigheid niet goed. En dan ga je, en dan verdraai je al die dingen tot je eigen verderf. Van de hoeve, het is u aangezegd en je hebt gezegd slot en dan begin je weer te reageren omdat je vol zit, omdat je samenknoopsel van ongerechtigheid bent. Je bent zwanger van de afgunst. Je bent zwanger van valse oogmerken. Dat zal ik je bij God vandaan vertellen. Want zo is het. Dat heb ik bewezen uit je gekrakeel en dat hebben we met enkele woorden met Gods woord weerlegd. Want Gods woord spreekt totaal andere zaken, andere dingen. Wat kan mij die oudvaders schelen? Wat ze tegen Gods woord ingetuigen. Verwerp die. Dat moet verworpen worden. Als het niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En de broeders die ik bij God vandaan heb ontvangen. Daar heb ik innige gemeenschap mee. En een mooie denken. Daar kan je elkaar ook de waarheid zeggen. En daar kan dat verdragen worden. Dan wordt het Petrus verdroeg die bestraffing in Antiochië, omdat hij een kind en knecht van Christus was. Anders verdraag je het heel niet. Dan ga je van je aftrappen, net als die kleine van de hoeve. Ja. Maar die staan straks voor God. Dat zal ik je vertellen. He, want dat zijn, he, die willen ook daarin participeren.
Maar dan krijg je dat oordeel van Hananja en van al die valse apostelen. Want de Heer zal de mond der leugensprekers stoppen. En van al die dominees die niet geroepen zijn, die God niet geroepen heeft. Hè, want je begint te studeren. En je studeert af. En je doet examen. En je bent predikant. En je wordt bevestigd. Maar dat heeft niks met een roeping te maken. Als de van God geroepen predikanten verwijderd zouden worden, dan zou er geen één predikant meer zijn. Je moet je roeping kunnen bewijzen. En wat daaraan vooraf ging, en wat er om, hoe je eronder was, en wat daarna volgde, dat moet je kunnen bewijzen. En dan geeft de Heer wel getuigenis of het waar is of het niet waar is, want het komt vanzelf openbaar. Het komt vanzelf openbaar. Als je 30 jaar de waarheid hebt gepreekt en je wijkt af net als Demas, dan is het nooit waar geweest. Demas was geen kind van God. Maar Paulus heeft hem niet curieuselijk onderzocht. Zoals we ook de Bijbelheiligen niet curieuselijk gaan onderzoeken. Wat wou je nou? Wou je even Gods woord discutabel stellen dat het niet compleet in de Bijbel staat? Elke Bijbelheilige kent hetgeen Jacob heeft gekend in Bethel en Peniel. Wat wou je me nou toch vertellen? Als je dat discutabel stelt, ja, en je haalt er allerlei teksten bij die er helemaal niet op slaan. En na mijn bescheiden mening, mens, verbrand al die rommel. Al die peunhazerij, wat heb ik ermee te maken? Ik predik u het woord van onze God. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben van de waarheid beroofd. Zo Gods volk en Gods ware geroepen knechten hebben zich ook leren kennen. Oh, absoluut. En na hun lichaam der zonde is dit gewoon de waarheid voor elk mens. Of je nou bekeerd bent of onbekeerd. Anders zei Paulus niet, ik ben geheel vleeselijk. De wet is geestelijk, maar ik ben gevleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar daar eindigt hij niet mee. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En dat kan al Gods ware geroepen knechten kunnen dat Paulus nazeggen. Niet Paulus nazeggen. Dat is een geloofsgetuigenis door de Heilige Geest gewerkt. O Timotheus. Timotheus, hè, dat was... Ja, Paulus in de banden van het evangelie geteeld. O Timotheus, ja, allemaal Timotheus bekering. Maar Timotheus is wel zodanig onderwezen, ontgrond, hè, van dat vleeselijke eigen ik. Je moet nou niet denken dat degene die in de moederschoot zijn wedergeboren, misschien was Timotheus, hè, van zijn jeugd ervan, en degene die in de moederschoot, waarlijk in de moederschoot van Jeremia, wordt dat duidelijk gezegd. En van Johannes de Doper wordt dat duidelijk gezegd in de Gods woord. Van David wordt dat duidelijk gezegd in Gods woord. In de moederschoot geboren, Simson. Maar ik zal u vertellen, die mensen die hebben achteraf nog veel moeten leren. Absolute waarheid. Want je moet maar niet denken dat dat zo van een laie dakkie gaat. Ik had dus een docent op die school in Ede. Hij zegt, ik heb nooit een tijd gehad dat ik de Heer Jezus niet lief had. Ik zeg, nou, het komt in je vruchten, anders dan het wel anders openbaar. Ik zeg, dan wordt het toch eens een keer tijd dat je haar als een vijand voor God leert kennen. Nou, die man die barst de bekant uit elkaar van moeder. Kijk, daar heb je het nou. Wel zeggen, maar het is niet waar. Dat zal toch wat zijn als je ergens zo bedriegt? Zou je dat van de Heer niet willen weten? Of het waar is in je leven, ja of nee? Zou je dat van God, zou je dat uit Gods eigen mond niet willen weten? Wat ben je dan voor een hypocriet? Wat ben je dan voor een huichelaar? En als je dan de werken Gods wil vertellen, zou je Gods toestemming daar niet voor nodig? Paulus zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, zegt van der Hoeven, dat bepaal ik zelf, want het is allemaal door het aantal gelovigen. En dat lijkt wel nieuw ijdsreligie. Wat heb ik daarmee te maken? Wat heb Gods woord met die conclusie te maken? Dat wordt verworpen op alle bladzijden van Gods woord. Ga je eigen dorp weer evangeliseren. Maar ik denk dat je daar ook niet toe bekwaam bent, want als jij iets zonder goedkeuring van de Heer kan doen, dan doe je alles zonder de Heer. Dan doe je alles zonder de Heer. Dan heb je eigenlijk bekering ook niet verzonnen. Want kijk, onderzoek kan daar niet meer leiden. Laat staan de bestraffing. En een openbare bestraffing is altijd nog 1000 keer beter als verborgen liefde. Dat leert Gods woord. En de rechtvaardigen slaan mij, het zal mijn weldadigheid zijn. Maar ze werpen nou alles van zich af.
Want om dezelfde rechtvaardigen zeggen, dat bedoelt, dat wordt niet zo bedoeld. En ze zijn er eigen tot een God. Maar dan heb Gods woordje niks meer te zeggen. Dan leg je je eigen interpretatie boven de mening des Heilige Geestes. En dat moet afgesneden worden met deze woorden van Paulus. Die is opgeblazen en weet niets. Amen.
Heere, gij hebt het ons voorgehouden. Wat het wel is en wat het niet is. En wat die apostolische bestraffing inhoudt. Dat is de bestraffing des Heilige Geestes. Die is opgeblazen en weet niets. Als gij niet geroepen, als gij niet gezonden, dan weet er niets. Maar gij hebt gezonden, gij hebt geroepen. En gij maakt overkwaam. Door wegen die wij niet begeren. Door wegen die de apostel Paulus niet begeren. En later heeft hij het geleerd. Het is een tweede bekering. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want ook Paulus ontving een tweede bekering. Toen hij opgetrokken was geweest in de derde hemel. Ontving hij een slaande engel des duivels. Die hij voorheen niet kende. En toen moest hij leren. Nu zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht in onze zwakheid. In onze totaal nul zijn. En dat we daarin geoefend, daarin geheiligd, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, de onderste weg. Die wij niet verkiezen, die ons vlees niet verkiest. Maar die gij gaat met uw volk, onwederstandelijk. Trek ons dan zo uw nalopen, verheerlijk uw naam en kracht in Jezus door de aarde. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 26. En daarvan het vijfde zangvers. Mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad, bij wie ik mijn voet niet zet. Ik zit bij geen goddeloze, ontwijk de plaats der boze, zo word ik niet door hen besmet. En dat zegt die psalmist niet vanuit zijn vroom zijn, maar vanuit zijn heel, geheel vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, waarin hij alleen de Heere de eer geeft. Het vijfde zangvers van Psalm 26. Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.